Radio 1. NTR.
Het is vrijdagavond even na 7:30 en live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mandjare, waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit uw presentator Petra Possel.
Goedenavond en welkom bij het kook- en eetprogramma Mandjare vanuit de kookstudio van Mr. Kitchen in het Westerpark in Amsterdam. We zijn er gelukkig weer na 2 weken sport op de radio. Hoe was dat voor jullie, 2 weken sportluisteraars? Het gaat, hè?
Boeiend.
De schaatsen liggen nu gewoon weer keurig in het vet en wel in een krant in de kast, in de bijkeuken, mag ik hopen. Ja. Yeah. We hebben luisteraars erbij deze keer. Ik laat u even horen. Ja!
Houd ze tegen.
En dat betekent dus dat de lieve luisteraars ook aanwezig kunnen zijn bij onze uitzendingen. U kunt er een keer bij zijn, bijvoorbeeld op vrijdag 23 maart of op vrijdag 30 maart kunt u hier zijn. Dat kan als u een mailtje stuurt naar ons, mandjare@ntr.nl. We zijn natuurlijk buitengewoon selectief en de eerste mensen die worden het eerst ook uitgekozen om te komen. U mag u met 2 à 4 mensen opgeven. Dat klopt toch, charmante assistent?
We begonnen met 2, maar je hebt nu al 4 gezegd, ja. Dus voor deze keer doen we 4.
Ik vind dat we voor mijn families ook open moeten staan, hè? Vind je niet? En mandjare@ntr.nl. En u mag natuurlijk ook twitteren. Hashtag Radio Mandjare. Naast mij, Harold Hamersma. Hij is wijnschrijver. Samen met Ronald Gippard maakt hij de Wit Rosé Roadtrippen. 2e seizoen start aanstaande zondag om 5:00 met een reis door Zuid-Afrika. Harold, welkom.
Dankjewel, Petra.
Ik denk bij Zuid-Afrika en wijn denk ik aan pinotage en denk ik aan steen.
Ja.
Droersteen.
Droersteen, ja. Ja hoor, ja, die hebben we ook geproefd. Ja. Dus dat klopt.
Ja, ja, nee, maar ik denk ook heel vaak een beetje aan, sorry dat ik het zo moet zeggen, matige supermarktwijn.
Dat is waar, eenmaal om het in goed hoogduits tegen je te zeggen. En juist daarom was ik terug in Zuid-Afrika, want ik ben er vele keren geweest. En ja. Ik heb vooral de wijnindustrie daar een enorme sprong voorwaarts zien maken, vooral de laatste 10 jaar... is er juist een beweging opwaarts in kwaliteit ontstaan. En ja, dat is in alle wijnen en alle wijnstijlen is dat terug te proeven. Het ja, was een fantastische belevenis.
Niet alleen maar meer van die knallers, ja, maar ook subtielere wijnen.
Ook natuurlijk, kijk, net zoals ieder groot, het is het 7e wijnland van de wereld. Dus ja. Zo groot is het. Wordt natuurlijk ook keurig de onderkant voorzien, hè, de bulkwijnen. En nog steeds is het zo dat 1/4 van alle wijn die er geproduceerd wordt in bulk verscheept wordt. Hè. Dus dat wordt hier dan in Nederland of elders in Europa gebotteld tot huiswijnen.
Ja, ja.
En dan die kwaliteit is ook aan het stijgen. Maar juist de sprong voorwaarts van bijzondere druiven, hun eigen druiven, hè, die authentieke druiven. De jonge wijnmakers die zeggen, ja, maar we willen die massa willen we niet meer maken. We willen eigenlijk hele bijzondere dingen gaan doen. Ja, dat is fantastisch. Echt geweldige dingen geproefd. Ik heb wat meegenomen, ook.
Ja, we zitten ook iets te drinken. Ja. Laat ik het maar gewoon meteen zeggen. Dan zijn we daar vanaf. En dat smaakt goed. Jacques, daar ben je het mee eens, toch? Jacques
ja,
Hermes?
Ja, ja. Ik volg Harold echt zonder twijfel.
Op de voet.
Op de voet. Nee, maar ook gewoon als
in zijn
zegt,
oordeel.
Ja, in zijn oordeel. Gelukkig heb ik heel af en toe nog wel afleiding.
Heb ik toch 1 fan. Wat leuk.
Oh, ja.
Ik heb een fan. Oh, ja. Applaus voor de fan, dames en heren. Ja. Dank u vriendelijk. We hebben een fan.
Ja, maar het is wel zo dat hij altijd een beetje dat zieligheidsoffensief doet. En daar dan zijn punten mee binnen probeert te halen. Ik ken jou, Jacques Hermes. Ja. Jij bent culinair journalist van de bladen van het Noorden. Hè? Dus Leeuwarden en Groningen. Daar schrijf je voor de kranten elke week stukken. Ik woon zelf in Friesland. Want ik zie jouw stukken ook voorbij komen. Ja. Hartstikke leuk. Je bent zoon van een aardappelboer.
Ja, ja het komt altijd weer terug.
Ja,
hè, die zoon
ja, vind ik toch fijn om te zeggen. Ja, dat wij zonen van aardappelboeren aan tafel hebben. En je behandelt in ons programma mannendingen. En kletsend kwamen we toen op in de natuur koken.
Ja, ja het is ontzettend leuk. Nou, de vorige aflevering toen vertelde ik dat ik naar Noorwegen ging om wat in de natuur te gaan koken met een chef. En toen dachten we van, hey, leuk onderwerpje weer. Hè?
Ja.
Ja, zo gaat dat.
En doe jij dat zelf ook regelmatig?
Ik vind het leuker om gewoon in de natuur te koken dan dat ik achter een barbecue sta.
Ja, ja.
Dus de barbecue doe ik eigenlijk niet, maar gewoon lekker een vuurtje stoken en daar wat op wat boven hangen. Dat vind ik prima.
Jij kijkt opeens heel zorgelijk, Harold.
Ja, 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 nee, ik hoor mannen gaan koken en dat, ja, daar, heb ik, daar ben ik niet zo in thuis.
Daar
ik
ben
kan,
je...
kan altijd ja, heel goed
eigenlijk
wijn...
de meeste mannen trouwens ook ja. niet.
Nee, ik kan heel goed wijn daarbij uitzoeken.
Wijn daarbij uitzoeken is ook heel belangrijk.
Dat is ook voor Jacques, hè.
We hebben nog een mannenonderwerp, want Chris Baeyema, onze huisman... en tevens natuurlijk de man met de microfoon, de verslaggever... Die is naar een geitenboer gegaan in Drenthe. En die interviewde en passant een stel geitenbokjes. En Chris, jij bent ook gewoon hier fysiek aanwezig. Want je... je hebt geen microfoon. Die is hier. Want je komt geitenbokje brengen of zo? Of mag ik dat
ja,
nog niet
nee, aan het einde van mijn reportage hoor je dat ik zeg... nu kom ik er ook live aan.
Okay.
Dus dat geven we dan nu eigenlijk al weg.
Ja.
Maar geef niet, joh.
Maar zullen we dat dan straks toch nog een keer naspelen?
Ja, gaan we nog een keer doen.
Want ik denk dat iedereen al wel dacht... misschien.
Maar ik
dat
kan nu alvast zeggen... dus ik hoef alleen maar een soort geitenvlees... wat vacuüm verpakt is, warm te maken. Maar dat is nu al heel lang aan het warm worden.
Sous-vide,
dus als dat taaiig is, let vooral op de smaak.
Ja. Hij dekt zich in, zo heet dat dan.
En heb ik daarna nog wel een hele leuke anekdote... rondom geiten in Zuid-Afrika. Dus daar maak ik een cliffhangertje van.
Oh, dit is extra spannend. Nou blijven mensen luisteren.
Ja, zeker.
Op rechts, charmante assistente Francine Knorringa. Ze heeft een nieuwe inzending. Ga je maken vandaag, Francine, van onze kookwedstrijd... met de paplepel, vaders recepten.
Over mannen dingen gesproken.
Ja. En? Nou. Want vorige keer kwam je eigenlijk aan met witbrood... met de korstjes eraf en wat zalm en paling erop.
Precies. En
was
dat had...
wat was een eenvoudige inzending.
Ja, eenvoudig, maar hij deed wel wat hij moest doen. Want en we hebben hier enorm lekker gegeten. En daarna begonnen mensen in te zenden weer. Want de drempel was weer een beetje naar boven.
Juist. En nu heb je dus heel veel mensen... die op dat niveau inzenden?
Nou, laat ik het zo zeggen. We hebben vandaag een inzending... die is van vaste luisteraars. Hun schoonvader Willem Rauwenhof... die liet eigenlijk zijn vrouw altijd koken. Dus dat is een beetje wat we vorige keer ook hoorden. Maar toen de nood aan de man was en zij op een gegeven moment in het ziekenhuis lag... is hij gaan experimenteren. En het was eigenlijk een hele sportieve kerel... die met veel energie op alles dook waar hij naar zijn pensioen tijd voor had... Het huishouden, hij schropte de boel thuis. Hij moest met 55 jaar moest hij al met pensioen zijn baan bij de luchtmacht.
Oh ja, en, ja daar is dat zo.
Ja, daar is dat
hij
zo.
Hij had gewoon te veel energie.
Hij had te veel energie, dus hij lapte de ramen, hij waste af, hij was aan het stofzuigen.
Dit zijn de contouren van een ideale man.
Ik geloof dat het een hele leuke man was. Hij is helaas tot 77 jaar heel fanatiek aan het sporten geweest. En daarna is hij overleden. Maar hij heeft zijn zoon en schoondochter verrast... met een gerecht, een boerenkoolgerecht... wat zij heel graag aten, lange tijd daarna. En waarvan ik het recept nu heb opgestuurd gekregen. En wat nog een leuk detail is, die staat hier ook op tafel... is dat deze Willem Rauwenhof... die kookte dus zelf af en toe. Zijn vrouw kookte altijd vegetarisch. Die had altijd een pot van 500 gram sambal naast zijn bord staan. En iedere maand, mind you, iedere maand kocht hij een nieuwe pot sambal... bij een favoriet adresje in Eindhoven. Deze pot, die hier voor jullie staat, is 375 gram.
Ja, dus een
hij was
grote
de
pot.
Enige thuis die sambal at. En die pot was na een maand op...
Er zit ook heel veel zout in, hè, denk ik, in sambal, of niet?
Nou ja, het
er zit
is gewoon,
heel veel zout in, ja.
Het is gewoon heel erg pittig als je dit opkrijgt binnen een maand. Een grotere pot dan
elke
dit.
Elke dag een theelepeltje. Dan kon je
mee. Maar die man deed aan diepzeeduiken, aan wielrennen.
Diepzeeduiken,
aan yoga.
Examinator voor sportduikers, schaatsen, joggen, wielrennen.
Sambal worstelen.
Ongeveer. Ja. Hij gaat mij aan het werk zetten met een boerenkoolschotel. Niet als stampot, maar in de wok en met knoflook en met zongedroogde tomaatjes.
Een beetje een Aziatische touch.
Nou, ik ben benieuwd. We gaan het straks proeven.
Maar wat zit er allemaal in? Want jij gaat zo aan het werk.
Huttekezen, oude kaas.
Heel Aziatisch.
Nee, daarom denk ik, het is niet Aziatisch.
Nee.
Maar het gaat wel in de wok en er zitten geen aardappels bij.
En jij stuurde mij een bericht vooraf, dat is een soort winstwaarschuwing. Ik sta 40 minuten in de keuken.
Precies, vanaf begin tot
terwijl
eind.
Terwijl je gewoon aan het wokken bent.
Nee, wokken moet nog even in de oven. Er moet van alles gesneden. Dus,
Krijg een beetje trek.
Dit is,
ik weet er al een wijn bij.
Echt waar?
Ja, welke wijn hoort
ik heb een keer een grote boerenkoolproeverij gedaan met inzet 80 flessen rood. Om eens even te kijken. Boerenkool met worst, moet ik erbij vertellen hoor.
Ja.
Dat bleek uiteindelijk een Zuid-Afrikaanse Shiraz. Dat was de ultieme winnaar.
Maar die is vrij vol, toch, van smaak?
Die paste heel goed bij het rijk en het aardse van die boerenkool. En het zoetige van die aardappel. Het vettige van de worst werd gecompenseerd door de zuren die in die wijn zaten. Met specerijen toetsen die dus in dat eikenhout
zaten. Maar goed, als jij die glaasjes vast klaarzet. Ja,
ik hoor hier verschillende contouren van verschillende ideale mannen. Okay. Ja, van Sien, go. Ja. Van Sien Knorringa, onze charmante assistente die wij consequent zo blijven noemen. Ook al zijn er diverse luisteraar verzoeken, of eigenlijk maar één die het liever niet heeft. We gaan ermee door. Fijn dat je gaat koken. We proeven na 8 uur wat het is geworden. Ik praat door met Harold, wijnschrijver. Harold Hamersma, vanaf zondag bij 24 Kitchens samen met Ronald Gippert. Een achtdelige tv-serie. Tweede seizoen van de Wit Rosé Roadtrip. Een woordspeling waar Seth Gaikema de vingers bij af zou likken.
Dank u.
Ik ben bang dat jij hem bedacht hebt.
Dank u.
Ja, dat dacht ik
ook. Ontzettend fan van Seth was ik.
Hè? Oh ja, nee, dan is het goed. Jullie reisden vorig jaar af naar Californië.
Ja.
En nu naar Zuid-Afrika. We hadden het er net al een klein beetje over. Hoe populair is Zuid-Afrika als wijnland op dit moment?
In Nederland enorm populair.
Ja?
Het is het tweede wijnland na Frankrijk. Wat het hier in liters eigenlijk doet.
Meer dan Spanje bijvoorbeeld?
Ja, veel meer. Het is dus eigenlijk het eerste nieuwe wereldwijnland. Dus boven Argentinië en Chili en Australië heb je Zuid-Afrika. En op zich is dat helemaal niet zo gek als je erover nadenkt. We hebben natuurlijk onze roots daar liggen.
Mm-hmm.
Zo is ook de oorsprong van Zuid-Afrika als wijnland hebben we echt aan Nederlanders te danken.
Van Riebeek zette zijn eerste stap op
de kaart,
toch?
De Fransen mochten van de Nederlanders daar wijn gaan maken in Franschhoek.
Ja?
Het is hen gedoogd. Ja? Het is hen gegund. Goede opmerking van Jacques.
Daar komt veel wijn vandaan, vanuit Franschhoek.
1655 Jan van Riebeek. Die was op de Kaap en had een probleem met zijn manning van de VOC. De beroemde VOC-mentaliteit. Ja. Van Balkenende, we weten het nog. Die VOC-mentaliteit, die kon er niet. Het was in ieder geval gegeven dat de bemanning aan scheurbuik leed. En hij denkt, wat moet ik daar als scheepschirurgijn aan doen? Die denkt, dat is een vitaminegebrek.
Ja.
En hij is groenten gaan aanplanten en kolen en ook fruit.
Ja.
Waaronder druiven. En die eerste druiven, een aardig beetje voor de Amsterdamse luisteraars die fan zijn van Ajax, die allereerste wijnranken die werden aangeplant op de plek waar nu het stadion van Ajax Cape Town staat.
Nee.
Dus dat zou dus kunnen betekenen dat in Rotterdam er nu vanaf heden geen Zuid-Afrikaanse wijn meer wordt gedronken. Want daar is het begonnen.
Zo en toen, goed is Ajax toch niet bezig?
Nee, dat ook nog. Dus nou moet je even ophouden, want ik ben namelijk toevallig ook Ajax-fan. Ook die ene nog meteen waarschijnlijk. Maar die eerste druiven die kwamen uit ergens uit de buurt van het westen van Frankrijk en waren hoogstens goed genoeg, zo melden de scheepsjournalen, om de darmen mee te reinigen.
Juist.
Maar goed, die druiven, die vitamine enzovoort, dat heeft het scheurbuik tegengegaan. En in 1685, de eerste gouverneur van Zuid-Afrika, Simon van der Stel, die heeft eigenlijk op hoog niveau in Klein Constantia is hij tot een hoog niveau wijnmaker gekomen. En dat is die heeft het fundament eigenlijk, of de fundering gestort.
Ja.
Van datgene wat de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie nu is. Dus we kennen het ook.
Er komen namen voorbij, Franschhoek, Klein Constantia. Die zie je al wel terug bij de betere wijnen. Kom je die namen ook vaak, tegen. Maar hoe liggen de verhoudingen tussen zeg maar de oude wereld, Europa qua wijn en de nieuwe wereld, zoals Zuid-Afrika. Is dat inmiddels een beetje, wordt dat een beetje geprezen, ook door de Europeanen?
Ja,
de Fransen bijvoorbeeld. Om maar meteen.
Alles bij de
Ja, moet gewoon altijd bij de Fransen zijn.
Ik kan daar het volgende over zeggen. In eerste instantie is zo'n een relatief beginnend wijnland, wat noemen ze dan de nieuwe wereldwijnlanden, of schoon het over 1655.
Ja,
dus dat zit al weer honderden jaren tussen. Zou je kunnen zeggen dat ze in eerste instantie, om zich op de kaart te zetten, zich eerst willen manifesteren als wijnmakend land. En dat begint altijd aan de onderkant. Hè, dus die bulkwijnen. En dan ook vaak door de druiven en de wijnstijlen vooral te kopiëren van datgene wat er in de oude wereld gebeurt.
Dus ze maakte Merlot na?
Ze maakte Merlot na, ze maakte Bordeaux blends na, ze maakte Chardonnays na, zoals ze dat in de Bourgogne deden. Nou, dan krijg je de volgende stap, is dat ze zeggen, nou, we staan nu op de kaart als wijnland. Dan krijg je een nieuwe generatie wijnmakers, die gaan dan aan de slag in andere regio's die wat minder bekend zijn. Die proberen die regio's bekender te maken. En op een zeker moment, als de volwassenheid en is ontstaan, dan zie je dus dat er iets ontstaat als eigen druiven, authentieke druiven, eigen stijl. En in die fase, daar zit Zuid-Afrika nu. Dus dat betekent dat
volwassen worden is
echt
dat?
Echt gewoon volwassen worden. Ja. Dat pubergedrag is eruit.
Dan hebben we het dus echt over steen. Hè?
Nou, de belangrijkste druif van Zuid-Afrika is Chenin Blanc. Ja. Dat is die steen, die droge steen. Dat is een prachtig eigen stijl is dat geworden. Dat geldt ook voor pinotage. Dat geldt ook voor de Cape Blends. Dat zijn Bordeaux Blends, zou ik het bijna zeggen, waar een shot pinotage ingaat. Je hebt biologisch wijngardenier, heeft een enorme vlucht genomen. En dat zie je omarmd worden. Dus de gemiddelde prijs van de flessen gaat omhoog. Je ziet het ook ontdekt worden door wijnlanden die dus niet die historie hebben met Zuid-Afrika, zoals wij Nederlanders die wel hebben. Als Amerika, als China. Die ineens zeggen, hey, het is interessant wat daar vandaan
komt. Dus die importeren dat?
Die beginnen het in grote hoeveelheid te importeren. En de wat kostbaarder wijnen juist.
Ja,
dus niet meer die bulk, de mooiere wijnen.
Laten we even naar een fragmentje. We hebben even een paar fragmentjes aan elkaar geplakt. En dan krijg je dit, Harold Hamersma.
Wij zijn hier eigenlijk, Aldo, omdat Ronald en ik, die hebben ons als doel gesteld.
Sorry dat ik je onderbreek, maar...
Kan dat al? Het is waarschijnlijk ook helemaal jouw wijn meteen.
Dit is echt mijn wijn.
Dan zijn we eigenlijk ook klaar.
Nou, we hebben nog veel meer, dus wij geen zorgen.
Onze missie is namelijk dat wij zijn in Zuid-Afrika, omdat wij zijn op zoek naar onze ideale wijn. Wij willen zelf eigenlijk, zoiets als jij, dat willen we eigenlijk ook wel. Maar waar moeten we op letten als we in Zuid-Afrika wijn willen gaan maken? Zuid-Afrika heeft de oudste geologie in de bestaande wijnwereld. En daarbij komt dat het terroir in Zuid-Afrika is veelzijdiger zelfs dan dat van wijnland Frankrijk.
De eerste wijn in Zuid-Afrika was echt niet te nassen. Zuur, frank, alleen maar om uit te spugen.
Pinotage zeker?
Een pinotage?
Nee, dat was dus die druif die ergens uit het westen van Frankrijk, waarschijnlijk uit de Loire dus,
meegenomen was.
En, ja.
We hoorden Ronald Gippert, we hoorden jou. En ik heb ook een aflevering, de eerste aflevering gezien. En daarin doen jullie net, en daar moeten wij dan intrappen, of jullie druiven willen gaan verbouwen en wijn willen gaan maken in Zuid-Afrika.
Ja.
Terwijl we ook allemaal weten dat dat geen optie is. Want wat komt er allemaal kijken bij het wijn maken onder de Zuid-Afrikaanse zon?
Nou, niet alleen onder de Zuid-Afrikaanse zon. Het is natuurlijk een enorme klus om sowieso grond, druiven, de kennis, het vakmanschap, het geduld en ook het geld te hebben om eens eventjes op je gemak een beetje daar te zorgen dat je wijn gaat maken. Wij wilden gaan kijken dat als we daar wijn zouden gaan maken, hebben we een zoektocht ingelast om te kijken met welke elementen je te maken
hebt. Ja, en met welke elementen zijn
nou,
dat?
Nou, je hebt te maken inderdaad met geld. Je hebt te maken met marketing. Je hebt te maken met terroir, dus de grondomgeving. Welke druiven je moet aanplanten. Welke kennis je moet vergaren. En die zoektocht hebben we uitgesmeerd over 8 afleveringen.
Ja,
en
dat ik snap het concept.
Ja, dat is goed gelukt.
Dat heb jij ook bedacht, dat concept?
Dat hebben we een beetje bedacht met een hele goede regisseur en met de productiemaatschappij. Ja. Omdat we toch, kijk, wijn is toch altijd, het is kennisoverdracht. Het is toch, als je wijnmakers ook spreekt, die roepen dan, kijk, we are not bottle sellers, we are storytellers. Je moet dus het verhaal kunnen vertellen, maar ook het verhaal onder de knie hebben. En het is natuurlijk ook echt een ambacht. En,
want bijvoorbeeld een van de elementen die ook in deze serie zitten... is het klimaat. Ja. Ik dacht altijd, Zuid-Afrika is gewoon knetterheet. Dus daardoor heb je ook gewoon hele volle wijn. Zondoorstoofde druiven.
Nou ja,
maar zo simpel ligt het.
Nee, het is natuurlijk een enorm land. Met prachtige kuststreken en ook binnenlanden. En in die binnenlanden, wat dat betreft, geldt dat ook voor Frankrijk en voor Spanje. Je hebt kuststreken waar ze een ander soort wijn maken dan in de binnenlanden.
Subtieler bijvoorbeeld?
Ja, frisser. Dan heb je de zeewind, dan heb je de invloed van de oceaanstromen.
Ja, want je hebt daar die twee oceanen die tegen elkaar botsen. De Indische en de Atlantische. En
daar kom je bij.
Ben jij daar ook geweest?
Ja, ja, ja,
ja. Ja? Ook wijnreis of gewoon algemeen?
Ja, nee, ook wijn. Ja. Ja. Dus ik volg hem eventjes kritisch om te kijken of het allemaal klopt.
Ja, toch is hij fan gebleven.
De grote AH laat zich slecht corrigeren. Ja, hoor,
dat weet ik. Toch is hij fan gebleven. Nee, maar dus je hebt daar zoveel regio's. Dus de hele de warme klimaten. En je hebt de cool climates, waar ik zelf... Ik bedoel, uiteindelijk Ronald, die zegt... Ja, ik hou van hoerige Chardonnays, ik hou van vol
en rondig.
Ja, natuurlijk, Dolly Parton nog voor haar, dat ze aan ging afslanken. En dat vindt hij lekker. En dus hij is naar wat vollere wijnen gaan kijken. En ik ben naar slankere wijnen gaan kijken.
Ja, en, en dat is dan eigenlijk vergelijkbaar met de wijnen uit de Beaujolais of de Bourgogne, uit een iets slank,
koeler omgeving. Ik hou erg van, en die heb ik ook meegenomen bijvoorbeeld hier. Ik heb een blend van Semillon en Sauvignon Blanc meegenomen uit een district dat heet Walker Bay. Dat ligt aan de kust. En dat ligt dan in een ward, zoals dat heet. Is al een plaatje, als een poëziealbum is het al.
Ja, het ziet er zo fantastisch uit.
Nee, maar de Upper Hemel en Aarde Vallei heet het. Daar kunnen dus gewoon bijna geen slechte wijnen vandaan komen. Ja, Upper Hemel en Aarde Vallei. Als je daar natuurlijk bulk wijn gaat maken, dat kan helemaal niet. Dus dat is cool, dat is knapperig, dat is fit, dat is krokant. Dat heeft een groen randje en dat is...
Nou, schenk maar in dan.
Ja, nou, kom maar op met dat glas.
Ja, ik heb eigenlijk alleen nog maar plastic
beker. Moet je even weggooien, Jan.
Ja, doe dat maar even weg.
Blijf jij maar zitten.
Doe jij even charmante assistent.
Ja, doe jij even charmante assistent.
Dat kan je heel goed. Ja, dat kunnen ook mannen zijn, hoor.
We hebben nooit meer teruggezien.
En, want tegen de achtergrond van een land waar de wijn steeds beter wordt en waar die ook verfijnder wordt en wat interessanter is dus voor de export, voor de echte wijnliefhebber, is aan de andere kant, de apartheid is pas in 1994 afgeschaft.
Ja, dat was ook...
Is een land waar heel veel criminaliteit is, waar heel veel tegenwerking is, waar zwart en wit nog steeds ook wel tegenover elkaar staan.
Ja.
Hoe heb jij dat ervaren? Want je bent ook al heel vaak...
Ik ben er vaak geweest. Het verandert natuurlijk langzaam. Je kunt niet iets wat er generaties lang of honderden jaren zo is geweest. Dat kan niet zo zijn dat omdat je dan in 1994 afspreekt dat de apartheid niet meer bestaat, dat het dan 25 jaar later dat het dan weg is. Dus dat is ook niet zo. En daar wordt dus ook aan gewerkt.
Maar wat merk
je ervan? Nou ja, je hebt daar eigenlijk twee... We zijn niet in Johannesburg geweest, waar ik wel eerder ben geweest, waar de melting pot en waar de gelijkheid en het evenwicht, hoe gek het ook klinkt, veel meer te voelen is.
Ja.
We waren nu in een boerengebied, hè? Dus die Westkaap, waar dus die grote wijngaarden liggen.
Rond Kaapstad is dat?
Rond Kaapstad. En Stellenbosch, dat is daar. Stellenbosch, Franschhoek, Parel, dat ligt er allemaal binnen een half uurtje van elkaar. Dat is een boerengebied. En daar heb je dus letterlijk de blanke boeren nog.
Ja.
Ondanks de black empowerment. Hè, dus het feit dat zwarte werknemers een delen van het bedrijf krijgen. Heb je daar dus toch de blanke boeren die daar al generaties lang hun ding doen. En de zwarte werknemers, de donkere werknemers, die daar hun ding doen. Dus die ongelijkheid,
die is nog helemaal intact.
Intact is het niet, want er is wederzijds respect en ook, je zou bijna zeggen, liefde, warmte en belangstelling. Er wordt heel goed voor elkaar gezorgd. En ook de blanke boeren, die rijden daar absoluut niet op een witte schimmel en die klappen met de zweep. Dat is niet het geval. De donkere bevolking is, dankbaar is altijd zo'n naar woord, maar die zijn blij en die vinden het fijn dat ze aan het werk zijn.
Nou ja, de wijnbusiness is natuurlijk gewoon een hele grote industrie. En biedt heel veel werkgelegenheid.
Ja, enorm.
Maar als je dan bezig bent met zo'n trip, dan is het niet alleen maar in sterrenrestaurants zitten.
Totaal niet. En dat was ook
lekkere
het
fijne.
Nee, we zijn ook, en dat, we hebben natuurlijk ook die andere kanten ervan gezien. En eigenlijk het meest indrukwekkend, wat me het meest beklijft en Dat is een. We zijn in een township in. In een township geweest. En daar hebben we een. Met hulp van de Universiteit van Stellenbosch. En een gekende wijnschrijver. Die diverse boeken over Zuid-Afrikaanse wijn heeft geschreven, Graham Knox. Zijn we geweest bij de Township Winery. En ja. Dan heb je die Township Winery. En daarachter bleek dus een prachtig plateau aan kalksteen te liggen, waar zand overheen lag. En daar is deze wijnmaker met hulp is hij wijnranken gaan aanplanten.
Want kalk is van levensbelang.
Is van levensbelang, in dit geval voor de druiven. Dus niet alleen in dat achterland van die township. Maar ook, hij was zo enthousiast dat hij het in zijn achtertuintje heeft hij nog meer wijnranken aangeplant. Daar is hij dus mee bezig.
Dus
en dat
in die zin verandert er ook langzaam maar zeker.
Langzaam maar zeker. Ja.
En dat mag je wel laten zien ook bij het 24
Kitchen. Dat laten wij zeer zeker zien. Ja? Absoluut. Ja. Het is niet alleen maar bright and shining en helikoptershots.
Nou ja,
en we doen nog eens een kaviaartje.
Het hoeft niet alleen maar, zeg maar promotie voor de toeristenbureaus te zijn.
Totaal niet. Het is juist ook de andere kant van het traject.
Ja. We gaan zo meteen na het nieuws van 8 uur verder praten. Gaan we ook even voetballen. Excelsior ADO. Ja, en u bent weer terug bij het radioprogramma Mangiare. Het komt live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam. We hebben vandaag de publiek bij. Het publiek heeft al een glaasje wijn gedronken. Is het nou een blend van Zuid-Afrikaans en Italiaans of Portugees?
Het publiek, het dankbare publiek, heeft Portugese wijn gekregen.
Is
maar
het een beetje lekker, jongens? Ja, want de heer Hamersma heeft het voor jullie uitgezocht.
Ik ken deze wijn zeer zeker goed. Maar na de uitzending weet ik bijna zeker, als jij je een beetje weet in te houden en Jacques Hermers, de mannelijke gast,
ik ben
ook
aan het werk, dus ik hou me in.
Dan is er nog zat over om dat toch ook nog even te proeven.
Dat is
heel
erg
de moeite waard.
We kregen net een mail van een luisteraar. Die schrijft: toen we 35 jaar geleden met wijn als een living begonnen, waren we waarschijnlijk al een van de eerste die met Zuid-Afrika begonnen. Zonnebloem, alles verloren, et cetera. Dat waren toen de mooie huizen vandaar. En we importeerden toen veel in magnums, omdat de wijn toen zoveel als mogelijk in grote flessen afgezet konden worden. Wat een top. De jaren van toen, die zouden nu nog gedronken kunnen worden. En dat is de manier van wijnimport in Baarle-Nassau, die de wijn uit Zuid-Afrika naar Nederland heeft gebracht.
Ook een beetje België, dat, in Baarle-Nassau?
Op de grens is het, hè, grensgebied.
Ja, ik heb ook nog de tijd meegemaakt dat Zuid-Afrikaanse wijn hier werd geïmporteerd en op de hoek van de Overtoom zat een importeur en er ging om de havenklap voor de apartheid nog de stenen door de ramen.
Ja.
Ja, dat hebben we ook nog gehad. Ja.
Ja, en hoe heet het ook weer? Oudspan, hè?
Oudspan is niet
de tijd van Oudspan.
Ja.
Wij gaan even voetballen.
Ach.
Jan-Vincent van Zuiden, Excelsior ADO Den Haag. Volgens mij is de wedstrijd net begonnen, toch?
Ja, dat klopt helemaal. We zijn 4 minuten onderweg in Rotterdam, waar Excelsior de nummer 10 tegen de nummer 8. ADO Den Haag speelt een echt duel uit de middenmoot in de Eredivisie dus. Er zit maar 1 puntje verschil tussen beiden. Dus het verschil is klein tot nu toe dit seizoen. En beide ploegen azen toch wel een beetje op die 8e plek. Want ja, dat zou maar zo aan het einde van het seizoen recht kunnen geven op Europees voetbal. Op de play-offs om Europees voetbal, zo moet ik het zeggen. En dat zou voor beide clubs een absolute prijs zijn voor dit seizoen. Excelsior haalt de punten toch vooral uit dit seizoen. 25 stuks en 10 maar thuis. Dus ja, thuispubliek dat massaal is afgekomen op deze wedstrijd. Want het is helemaal uitverkocht op Woudestein. Hoopt toch eindelijk weer eens een keer een thuisoverwinning te zien van Excelsior. ADO heeft het lastig de laatste weken. 2 keer verloren op rij van NAC en Sparta. Toch ploegen die onderin staan. Dus ook die ploeg is echt wel toe aan een overwinning. En zo zullen beide ploegen dus met hun eigen belangen aan deze wedstrijd beginnen. We zijn 5 minuten onderweg. Echte kansen nog niet gezien. Het is nog 0-0 op Woudestein bij Excelsior tegen ADO.
Dankjewel, Jan-Vincent van Zuiden bij de wedstrijd Excelsior ADO Den Haag. We gaan praten over koken in de natuur. En dat doen we met Jacques Hermes, zoon van een aardappelboer, culinair journalist. En elke maand zit hij hier om over typische mannenzaken met mij te praten. Want ik begrijp niets van de wereld van mannen en jij begrijpt er alles van. Zo is ongeveer de stand tot nu toe.
Absoluut.
Koken in de natuur.
Ja, het is goed dat je zegt nog even die aardappelboerenzoon. Want daar heb ik mijn eerste culinaire natuurervaring opgedaan door bijeenharken van verdorde aardappelloof na het aardappels rooien. En dan die staken we in de fik en dan deden we daar op een stokje deden we daar onze aardappel in.
En dat was lekker.
Dat was lekker.
Maar zo'n rauwe aardappel aan een stok in die loof.
Een rauwe aardappel en die Die wordt dan gekookt, weet je wel?
Ja,
die
gaat dan lekker blaren. Hoe lang sta je daar wel niet met dat stokje?
Nou, valt wel mee.
In die tijd had je nog geduld.
En bovendien, het gros gooiden we gewoon met schillen al in het as.
Ik vind
het
mooi.
En dan pel je de schillen af.
Mooi,
ja. En niet onbelangrijk, een klein zakje zout meenemen.
Want dat maakt natuurlijk...
Ja. Dat geldt overigens voor al het koken in de natuur. Vooral vergeet je zakje met zout niet.
Ja, nee, precies. En een kurkentrekker is ook nooit overbodig, ga je nu zeggen.
Dat kan, maar dat is meer jouw dingetje. Wij mannen hebben dan van die schroefflessen. Die je dan in de achterzak stopt. Dus.
Jij bent naar Scandinavië geweest de afgelopen weken. Ja. En daar heb je in de natuur gekookt. Nou, dat zei je erbij vertrek. Nou, dan ben ik eigenlijk al gewoon... Dan weet ik niet meer wat ik moet zeggen. Ja. En dat is zeer zelden. Wat is dat dan? Ik ben naar Scandinavië.
Nou, dat was, ja, weet je, het klinkt wat avontuurlijker dan het daadwerkelijk was, hoor. Maar we hebben gewoon een vuur gemaakt in het bos.
Wat in een IKEA-vestiging of zo.
Ja, zoiets.
Ga je nu met zo'n verhaal komen?
En dan van die kutbuurlaar lekker...
balletjes opgewarmd.
Ja, Zweedse balletjes in de
markt. Nee. Het was met een zogenaamde wildmark, een wildchef... die zelf in de buurt overal al zijn... weet je wel, het vis, ijsvissen, de forellen haalt. En dan bij de lokale jagers even een stukje eland ophaalt. En wat korhoen en wat sneeuwhoen.
Is de sfeer.
Dat sfeertje, zeg maar. Ja, en dan een mooi vuurtje. En wat het leuke daarvan is dan heb je bijvoorbeeld... zij geven smaak aan dat vlees door... Het vuur op te stoken met jeneverhout, jeneverbessenhout. Wat in Nederland helemaal eigenlijk een beschermd iets is. Mm-hmm. Het stikt daarvan. En dat is zo lekker. Het is zo lekker, geeft een hele mooie smaak daaraan.
Met de takjes bouwen ze dan een klein wigwammetje of zo?
Je begint altijd met kleine wigwammetjes te bouwen natuurlijk. Hè. Eerst kleine takjes en dan grotere takjes. En dan... Je moet altijd eerst een tondel hebben. Hè. Je weet wat een tondel is?
Nee.
Een tondel is eigenlijk een soort... Ja, is het begin van een vuurtje. Een tondel is een soort nestje van brandbaar spul.
Een moedervuurtje.
Hij moet wel aangestoken. Nee, het is niet een moedervuurtje, want dat is dan weer geen moederding natuurlijk.
Moederdeeg en zo, ja.
Het kan bijvoorbeeld... Je kent wel die lisdodders, die sigaren.
Ja.
Als je die droogt en uit elkaar plukt... dan heb je een soort, handje vol met pluis. En als je daar één vonkje bij doet, dan woesh... En dat is een tondel. Een tondel is dus de basis van het vuur.
En daarmee gaan dan die takjes... Zoals
en daarmee schuif
je
onder die takjes aan. En dan die kleine takjes.
Maar
en
even, ik dacht altijd dat kerels onder elkaar dan met twee stenen zo tegen elkaar gingen
Dat is zo onzin. Gewoon een lucifer. Hè? Water.
Ik kan je gewoon in vertrouwen vertellen. Ik heb laatst doorgebracht in een recreatieve pipowagen. Op zich is dit al een mooie zin, vind ik.
Ja, dat wou ik net zeggen.
Maar toen was ik getuige van een workshop... De man in jezelf weer terugvinden. En toen ben ik gewoon achter de krant gaan zitten. De zaterdagkrant, die is heel groot en dik. En toen heb ik afgeluisterd.
Ja, de krant, hè? Ja.
Maar er zijn dus workshops voor mannen die leren vuur maken.
Ja. Ja. En het dan daarna weer verleren. Maar goed. Ja,
maar
weet
dat
je,
is niet nodig per se om, zeg
ja,
maar...
Het is, nee, maar kijk, als jij koken in de natuur...
Ondertussen is trouwens onze eigen kleine charmante assistent enorm...
Dat is inductie,
enorm, enorm vurig bezig.
Ja, enorm vuur. Maar, godverdomme.
Dat is helemaal niet nodig, zeg jij.
Nee, kijk, ik bedoel, als je dan in de natuur gaat... Dat is allemaal zo stoer en zo, maar je loopt wel met een bijl in je handen... of in je rugzak. Waarom niet een doosje lucifers?
Ja, dus je hebt gewoon lucifers, je steekt een vuur aan... Ja. Dat doe je met die tondel, ja. Dan gaan die takjes...
Lekker vlammen. Ja.
En dan?
Ja, maar dat is even het vuur aan zich. Als je echt wil gaan koken op een vuur... Dan ga jij mij volgen.
Nee, ik zag al spiritusblokjes.
Dat is
een andere tak van sport. Nee, dan moet je gaan kijken hoe je het beste vuur kan maken. Waar je het beste vuur kan maken. En eigenlijk is het handigste, vind ik... om een kuil te graven. Want... Dat heeft als voordeel...
De wind.
Bovendien, de warmte gaat wat meer omhoog. De warmte waait niet weg. Dus als je het vuurtje onderin een kuil hebt... en je doet daarboven een raster of een rooster of wat dan ook... dan de warmte waait niet weg.
Dus je graaft gewoon een kuil. Dus je moet sowieso een schep bij hebben.
Met
je handen.
Dat ligt eraan. Als het zand is, dan kun je het gewoon met je handen doen...
En dan ga je gewoon... Eigenlijk maak je een soort barbecue dan, maar dan in de grond.
Ja, nou ja, wat je dan doet is... Meestal gooi je er wat stenen onderin en wat hout over om dat vuur te gaan maken. En dan gaat dat in de fik. En dan eigenlijk het handigste is om het niet met het volle vuur te doen, maar als het eenmaal uit is, waarbij je het smeulende hout hebt en die ontzettend warme stenen.
Ja.
Dat is trouwens ook een hele oude techniek bij de Maori's in Nieuw-Zeeland. Ik was 2 jaar geleden bij de Maori's in Nieuw-Zeeland. Hadden ze, dat heet een hangi. Dat is een enorm feestmaal. Wat ze noemen. Niet verwarren met hongi, wat het neuszoenen is. Maar hangi, dat is...
Die man weet echt veel, hè?
Die weet dingen. Maar wat ze dan doen is... dan maken ze eerst een enorm groot vuur. Daar gooien ze dan lavastenen op. Dat blijft 3 uur branden en smeulen. Dan pakken ze met allerlei handmatige takkenachtige tangen. Pakken ze die stenen, gooien dat in een kuil. Dan gaat er in zakken gaat daar allemaal eten in. En dan gaat er zand overheen. En dan gaat er 3 uur lang gaat dat ondergrond stoven. En die warmte van die stenen, die zorgt dat die garing is. Yes. En ondertussen drinkt iedereen gerust een biertje voordat het...
Want je moet wel geduld hebben.
Want ja. Het is natuurlijk ook wel... Dat is dus een mannending ook weer. Want de vrouwen mogen dus niet aan het vuurtje komen.
Hmm. Waarom is dat?
Nou, vuur is natuurlijk uit de geschiedenis... is een tamelijk belangrijk ding, hè? Weet je overigens, ja. De eerste keer...
Ja, pas op. Let op je woorden nu, Jacques.
Sorry. Ja.
Let op je woorden. Nee,
je kunt ieder moment deze zaak uitgezet worden. Ja.
Jongens,
nee, maar laat mij rustig dat verhaal opbouwen. Precies, en laat hem vastdraaien. Ja. Gewoon in zijn eigen... We gaan er gewoon even rustig op zitten.
Overigens, de eerste daadwerkelijk historisch aantoonbare kampvuurtje... waarop gekookt werd, was in een wondergod in Zuid-Afrika. Dus dat komt er niet uit.
Nou ben je helemaal weg van het emancipatoire verhaal.
Ja, heel makkelijk.
Ik let wel op,
hij heette zo, hoor, die god. Maar goed, wat er dus gebeurt... Vuur, op een gegeven moment was het heel erg belangrijk om dat te laten branden. Hè? Kijk, vuur was er altijd al voordat er mensen was, dus dat maakt niet uit. Maar het moest, op een gegeven moment moest je bewaren en bewaken dat vuur. En op een gegeven moment, het vuur speelde zo'n grote rol in een kleine gemeenschap, dat het, we kennen de uitdrukking heilig vuur.
Ja.
Een vuur is heel erg belangrijk. Ja. En dat gaat onderdeel uitmaken van rituelen. En wie zit er altijd in achter al die rituelen? Zijn al die mannetjes. Die zitten allemaal in de kerken.
Okay. Want ik dacht dat het kleine huishouden altijd door vrouwen werd gedaan. Net zoals het klein vee en de kinderen.
Dat wel, maar zodra het vuur heilig werd en onderdeel werd van rituelen... werd er dus eigendom van de mannen.
Ja, ja.
En eigenlijk tot nu toe
is dat nog steeds zo.
Ja, nog steeds zo, helaas.
Maar waarom kopen ze dan thuis zo weinig eigenlijk?
Ja, ik vind dat ook... Maar daarom zeg ik ook, het zijn altijd van die... al die barbecues, weet je wel, al die mannen die daar zo gaan... die nooit koken en dan gaan ze...
En zo met zo'n leren schort.
Leren schort, allemaal van die rollende keukens... waar ze die helemaal door anderen in elkaar gezet zijn. Ik vind dat verschrikkelijk.
Nou, hebben we het erover, want feitelijk hebben we nog alleen maar vuur gemaakt.
Ja.
En daar moet iets op.
Ja.
En je had echt best grote verhalen over eland en zo... maar dan moet je dan ook maar net aan kunnen komen op dat moment.
Ja, nou, laten we beginnen met een eenvoudig visje.
Is het kipfilet of zo?
Laten we beginnen met een eenvoudig visje.
Ja, oké.
Nou. Wat je dan heb je dus dat vuur. Daar kun je, als je een metalen roostertje hebt... kun je dat daar bovenop gaan leggen. Hè? Ja. Maar als je dat niet hebt, dan snij je keurige takjes... groene takjes van bomen. En dan maak je een soort rasterwerkje van.
Oh ja.
Dus een rooster, maar dan...
Precies.
Dat doe je en laat je even in water als je dat bij de hand hebt. Kijk, als het groene takjes zit, dan gaat het niet branden. Maar daar kun je dus bovenop... kun je je vlees, vis of wat dan ook leggen om te garen.
En dat gaat goed?
Dat gaat goed. Tuurlijk gaat het goed. Je hebt gewoon vuur en warmte.
Je hebt helemaal geen deksel nodig.
Je hebt helemaal geen deksel.
Nee. Het hele Weber gedoe, zeg maar. Dat is dan,
Nee, maar ook wat bijvoorbeeld ook... Ken je in Zuid-Spanje heb je de espetas de Sardinas. In de Zuidkust. Daar staan gewoon die staken met vissen. Die staan gewoon tegen een vuur aan. Schuin tegen een vuur aan. Hoe eenvoudig kun je het hebben?
Ja.
Je pakt een vis, je steekt hem aan een stuk tak... je zet hem schuin in de grond. Niet boven het vuur, maar schuin naast het vuur. Want boven het vuur...
Hem verbrandt hij waarschijnlijk.
Nou, niet alleen verbrandt hij dan, maar dan gaat al het vet eruit. En dat druppelt dan op het vuur bijvoorbeeld. Dus als jij ook... je kunt ook een spitje maken. Als jij een vis of een stuk... Of een kip desnoods. Dan pak je gewoon 2 takken met een wig bovenaan. Dan leg je een dwarstak op. En daar... doe je dan je kip, vis of wat dan ook aan. En die kun je dan rustig draaien. Want draaien is belangrijk.
Want in vis, vlees, daar zit vet en het vet moet zich verdelen. Ja. En als je draait, dan blijft het in het vlees zich verdelen.
Dus je moet wel zorgen dat dat draaisysteem een beetje werkt.
Ja, daarom is het heel erg belangrijk dat je, als je zoiets aan een spit rijgt, dat de gewichtsverdeling heel goed is.
Juist.
Dat je dus niet dat dat ding automatisch weer naar de onderkant zakt.
Ik moet opeens denken aan een aflevering van Chef Steen. Nou, Monty Python ook. Maar ik bedoelde eigenlijk Chef Stable.
Ja,
op Netflix. En dat is van een hele beroemde chef die in Patagonië kookt. En die kookt in kuilen.
Dat is, hoe heet hij, die Argentijnse
Melman.
Chef?
Melman.
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 Ja, Melman.
En dat
Melman
is ook een hele erge paternalistisch, beetje ja, macho vent. Nou. Die ook de hele tijd vindt dat hij van vrouw moet wisselen.
Zijn vrouw mag niet in zijn huis wonen, met, waar hij een kind bij heeft. En dat moet elders, want dat stoort hem te veel bij zijn
eigen kortom, ik hou niet van die man, maar ik hou wel van die kuil.
Eten.
Van die kuil houden.
Nou, toevallig, ik was afgelopen voorjaar in Chili, waar hij ook een restaurant heeft bij een van de
Uruguay ook trouwens.
Ja, wijnbedrijven. Ja. En dat is inderdaad fantastisch om te zien. Echt, die keuken is hartstikke leuk.
Ja, en het hele personeel is ingericht op buiten koken, op stokken koken, in kuilen koken.
En dan hebben ze zulke grote vuren en dan hangen er gewoon allemaal, hele kolen hangen daar gewoon.
Is het heel gek dat ik jou nu gewoon bij deze Immanjari benoem eigenlijk tot de Nederlandse namen?
Nee, dat lijkt me heel gek, ja.
Okay. Goed.
Maar goed, je mag het doen, hoor.
Het is volgens mij net gebeurd. Ja,
het is op eigen
De man van het Hermesbeentje.
Van de ene man naar de andere man. Wat een dankbaar bruggetje. Ja. We gaan naar het vlees van geitenbokjes. Mm. Want tot nu toe was het vlees van geitenbokjes eigenlijk niet op de menukaart te krijgen. Het werd beschouwd als inferieur. Er werd maar 2% van dat vlees werd gebruikt. Maar sinds kort is er een coöperatie van 30 biologische geitenboeren die er alles aan doet om dit vlees van geitenbokjes op de menukaart te krijgen. En Chris Baeyema van de podcast Man met de microfoon bezocht Marieke Lauwers van Pronkjeweel Melkgeiten in Ruinerwold.
Goedemorgen!
Oh, ze zijn best wel groot ook.
Ja, dit zijn de fokbokken.
Zo! Maar dat is echt een hele grote geit.
Ja, dat is het.
Hoeveel weegt die ongeveer? Dat is wel eentje van 100 kilo. Nou ja,
zoiets denk ik. Zoiets, ja. Zal goed kunnen, ja.
Dus hier staan de topbokken. En die gaan uiteindelijk voor het nageslacht zorgen.
Ja, dat klopt.
Wat is die groot? Oh, wat een goede sikko. Ja. Wat geweldig.
Ja, mooi zijn ze. Ja.
Maar leg eens uit hoe het in zijn werk gaat. Dus hier staan de topbokken.
Ja.
En hier staan ook nog de vrouwtjes die nog niet eens melk geven, begrijp ik?
Dat klopt. Dat zijn vrouwtjes die drachtig zijn. En dit zijn degenen die nog niet drachtig zijn. Dus die krijgen allemaal in mei, juni krijgen die nog een lammetje. Of twee.
En als je een als je koeien hebt, dan heb je misschien één bevalling per nacht. Maar hoe zit het er met jullie dan? Hoe gaat mij eruit zien voor jou?
Stel dat er 10 geiten per dag lammeren. Dan heb je dus al snel 20, 25 lammetjes. Ja, dus die moeten dan allemaal met de fles. Ja, en dat is best druk. En daarna moeten ze leren om aan de automaten om zelf hun drinken te gaan halen.
Maar je gaat in eerste instantie al die lammetjes dus met de fles geven?
Alle lammetjes met de fles. Want we willen er gewoon zeker van zijn dat ze voldoende biest opnemen.
Biest?
Biest is de eerste melk van een geit. Ja, en daar zitten gewoon veel antistoffen in. En je wil gewoon zeker weten dat elk lammetje voldoende antistoffen meekrijgt. Zodat hij ook een goede weerstand opbouwt.
Dit zijn de kleine mannetjes.
Hoe oud zijn ze?
Deze lammetjes zijn ongeveer een maand oud.
Schatje, ja, het zijn de meest knuffelachtige dieren natuurlijk, hè? Die je kan hebben als boer.
Ze zijn heel schattig, ja.
En hoeveel zijn er nou geboren?
Er zijn 150 lammetjes geboren.
Dus 75 mannetjes en 75 vrouwtjes?
Ja, ongeveer wel.
En vertel nou eens, want wat gebeurde normaal met die bokjes?
Nou, die bokjes die worden vaak op redelijk jonge leeftijd geslacht. Rond de 4, 5, 6 weken worden ze geslacht. En het vlees wordt dan geëxporteerd naar met name Zuid-Europa. Daar is het vlees gewoon echt een delicatesse. En hier in Nederland kennen we het eigenlijk nog niet.
Het rare is natuurlijk dat... Want ik ben zelf vleesverlater, zeg ik heel eerlijk.
Ja.
Maar ik ben me er wel terdege bewust van... dat elk geitenkaasje wat ik leuk over een salade heen sprenkel... dat is natuurlijk ook uiteindelijk... Ja, een bokje wat weer vlees wordt.
Ja, zo is het. Ja, voor elke geit die melk produceert... Ja, die heeft eerst lammetjes gehad en de helft is bokjes. Dus ja, die bokjes, daar moeten we ook iets mee. Ja. Er zijn eigenlijk twee types vlees, capretto en chevon. En capretto is dus inderdaad van een lam van 4 tot 6 weken. En chevon is van een lam van 6 tot 8 maanden. En wij willen graag deze dieren hier op de boerderij houden totdat ze chevon zijn. Lekker de hele zomer in de wei. En dan inderdaad dat vlees verkopen.
En wat kenmerkt nou goed geitenvlees? Waar worden de chefs enthousiast van eigenlijk?
Nou, waar ze enthousiast van worden is... het is eigenlijk heel, heel mager vlees. Maar het heeft wel echt goede structuur. En het zit eigenlijk een beetje tussen rund en wild in. Dus het is gewoon hartstikke goed smakelijk vlees. Maar ook mager.
En lukt het nou eigenlijk al om het op de kaart te krijgen? Letterlijk?
Ja, nou, het lukt al wel redelijk goed. Afgelopen jaar zijn zo'n 50 restaurants geweest die het op de kaart hebben gezet. Ja, en dat proberen we dit jaar gewoon verder uit te breiden. Plus dat we ook producten aan het ontwikkelen zijn. Die bijvoorbeeld al kant-en-klaar zijn. Zodat iemand zich heel makkelijk gewoon iets alleen maar op hoeft te warmen of in de oven hoeft te schuiven. Zodat het ook... Ja, dat mensen zich niet afvragen van ja, wat moet ik er dan mee maken of hoe moet ik het dan maken. Maar dat het eenvoudig is om het een keer te proberen.
Oh, dat moet ik meenemen. Je hebt die al iets voor mij klaar, geloof ik, hè?
Ja, we hebben al
dat ga
klaar.
Ik meenemen naar de studio.
Ja.
Dus dan zijn we nu al bijna aan het eind van de reportage.
Ja.
Hè, dat heb ik nu net warm gemaakt. En dan kom ik zo meteen de deur binnen. Dan loop ik naar Petra. Wat neem ik mee?
Sous vide gegaarde lamsbout.
Ja, mensen, en daar is Chris Baeyema met de sous vide gegaarde lamsbout.
Ja, ik heb er zelf helemaal... Ja, ik heb er zelf niks voor hoeven doen, maar...
Toch heel bijzonder. En je bent vleesverlater, dus dit is ook wel groots van je. Dit is sous vide gegaard lamsbout. Dit is vlees van de...
Het is een goede plek om het neer te
zetten. Dus ook de eerste hapje wat ik krijg tijdens deze uitzending.
Andere mensen willen niet, hè?
Nee. Echt lekker, zeg. Was leuk, Chris. Om daar te zijn.
Ja, ik vind geiten heel leuk.
Ja, dat dacht ik al. Ik zag een foto van jou en... Ja,
ik was heel blij met de
geliefdheid.
Ja, dat was geiten gaan ook aan je bijten. Ja. Echt, met je jas. En dus, ja, dat hoorde je ook in de reportage. Heel grote geiten ook. En ik vroeg ook aan ervan, als er zoveel geiten zijn... want het zijn geen koeien, het zijn natuurlijk meteen 500 geiten... of je dan nog namen geeft. Dat was niet zo, maar ze had wel 20 favoriete geiten. Nee. Die dan met je meelopen.
Voor mensen die ook op chic willen eten... op 1 en 2 april is er een speciaal geitenbokjesdiner... in het restaurant Rijks van het Rijksmuseum in Amsterdam. Dan wordt er dus alleen maar met die biologische geitenbokjes gekookt. Ondertussen is Francine Knorringa, de charmante assistente... de inzending aan het uitserveren van de boerenkool... waar we het begin van de uitzending over hadden. Ik ga het nu even goed zeggen.
Willem Rauwenhof.
Willem Rauwenhof, ga zitten, Francine. Ik hoorde heel veel lawaai uit de keuken komen. Je bent geassisteerd door een vaste luisteraar, Antoinette.
Zonder Antoinette was het echt niet goed gekomen.
Wat ging er mis dan?
Nou, ik dacht ik red dat binnen 3 kwartier. Maar je zag me snijden. Het was echt duidelijk dat Willem Rauwenhof een groot sporter was. Want het was een enorm werk. Dus ik bleef maar snijden en doen.
Wow. En nu ga je de ziektewet in of zo?
Nou, dat valt ook wel weer mee. Ik wil niet klagen, want ik heb een hele leuke avond.
Tomaten, tomatenallergie.
Ja, tomaten-RSI, ja.
En toen moest er tussendoor een roetje gemaakt worden. En dat was net even wat me nekte. Maar jullie vergeten dat er een beetje sambal bij
komt. Zodat je allebei er niet meer proeft. Dat is goed.
Ja, dit is echt
maar sambal is natuurlijk toch een killer, hè? Waarom moeten wij dat ook zo doen?
Maar dan weet je even hoe Willem Rauwenhoff het zelf at.
Ja, maar ja, ik vind wel, met sambal smaakt alles natuurlijk.
Maar jongens, hoe ziet het eruit?
Het is een timbaaltje, hè? Het is een timbaaltje.
Bij mij was het een timbaaltje.
Het was een timbaaltje, is een beetje ingestort.
Ik leg nog even die sambal een beetje aan de kant. Maar wijn, zeg maar.
Het is al dente, is het. Hè? Dus het heeft nog een lekkere bite, die boerenkool. Ja. Tomaat en kaas. Dat is het toch ongeveer?
Ja, tomaat en kaas en boerenkool. Beetje olie, knoflook, uitje.
Volgens mij kan je de zevende zeven ermee worden.
Hé, gezond.
Zo.
Ik vind het helemaal niet gek, hoor, dit.
Nou, lekker hapje.
Lekker hapje, ja.
Is het ook heel vegetarisch?
Het is heel vegetarisch. Ik wilde zeggen, het is zo klaar, maar dat...
dat is niet waar.
Welke kaas was het nou?
Huttekezen en een beetje oude kaas.
Oh, niet om lullig te doen, maar waar zit die tijd? Alleen maar in die roem maken dan, of zo? Of
ja, je zou denken, nou, misschien had ik ook een kleine tegenvaller... dat ik even zat te klooien met het gas.
Je had Jacques een vuur moeten laten maken. Dat gaat veel sneller.
Buiten.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ik vind dit, even resumerend, een fantastische inzending.
Lekker, hè?
Ja, ik vind het echt lekker.
Dit is echt weer een goede inzending.
Mag lekker.
Luisteraars mogen straks...
Ik zou dat ook eens moeten proberen.
Het is helemaal niet leuk om publiek te zijn bij Mangiare. Dat heeft u nu zelf ook wel door. Het is veel leuker op de radio. Trouwens, als u publiek wil zijn, mangiare@ntr.nl. Moet nog en inzendingen.
En vaderrecepten.
Heel veel vader. Maar er is dus een...
Mag ik niet inzetten? Ik mag geen vaderrecepten inzetten.
Nou, je bent een onderdeel van de redactie.
Een aardappelboer is vader.
Ja, maar je maakt hele lekkere dingen, hoor.
Doe onder een valse naam.
Waar denk je dan aan?
Dan stuur ik het in.
Ik kan niet anders dan die Brabantse worstenbroodjes.
Oh!
Zet maar in, hoor.
Daar moorden wij voor.
Desnoods onder een andere naam.
Ja, is goed.
Ik bedoel, dat heeft niemand door hier.
Helemaal goed.
Dit is een hele lekkere inzending. Nou, leuk. Geitenbokjes is ook iets waar jullie heel veel van weten als man zijnde.
Nou...
We
hadden de cliffhanger hadden we aan het publiek beloofd.
Ja.
Ik was in Longridge, in Stellenbosch. Dat is ook van een Nederlandse wijnmaker. En de wijnmaker daar ter plekke, Jasper Raats... die hield de geitenbokjes uit de wijngaard door... netjes met hondenhaar in de wijnranken te hangen. Want daar waren de geitenbokjes die de jonge loten op aten bang voor. Dus die bleef hondenhaar. Ik trof hem bij een hondentripsalon. Ja, ik trof hem bij een hondentripsalon.
Maar hoe hing die hondenhaar?
In haar netjes natuurlijk.
Ja. Dit was Mangiare. We zijn de volgende weer. En leuk dat u er was en het eindigt met hondenhaar. Ik kan er ook niks aan doen.
NTR brengt cultuur. Speciaal